29 april 1945. Fantastische verhalen die weer moed geven. De extra editie van de Gooise Courier meldt: Himmler heeft aan Engeland en Amerika, doch niet aan Rusland, de onvoorwaardelijke overgave van Duitsland aangeboden. Volgens verklaring van Himmler is Hitler stervende en zal deze overgave niet overleven. Een Beierse zender zond gisteravond een oproep namens Rita von Erb aan de nog vechtende Duitse legers om de strijd te staken en zich over te geven. Volgens Duitse bronnen is Göring geëxecuteerd. Het afwerpen van levensmiddelen door bommenwerpers gaat door, in overeenstemming met de Duitse bezetter. Nederlandse autoriteiten zullen voor de inontvangstneming en distributie zorg dragen. Vanavond nog wordt ons medegedeeld dat de eerste zending levensmiddelen is afgeworpen bij Den Haag, Leiden en Rotterdam. 4 motorige bommenwerpers vlogen een door de Duitsers voorgeschreven route op een hoogte van 200 meter, om daarna op een met groot wit kruis gekenmerkt veld de pakketten af te werpen op een hoogte van nauwelijks nog 2 meter. De mensen moeten in die steden volgens ooggetuigenverslag dol geweest zijn van vreugde en enthousiasme. Ze stonden te zwaaien met witte doeken en witte vlaggen. Wij kunnen het ogenblik nauwelijks afwachten dat die reuzenvogels ronkend over Hilversum komen vliegen om ons van alles te brengen. Woensdag 2 mei. Vandaag hebben we het grote evenement van dichtbij kunnen meemaken. De luchtbescherming werd ingeschakeld voor de afzetting van het afwerpterrein en voor het bijeenzoeken van de pakketten. Met als gevolg dat ik als vervangend blokhoofd met mijn neus vooraan stond. De Duitse soldaten moesten zelf voor de afzetting zorg dragen. Om 6 uur 's ochtends stonden we al op het veld dat de heidevlakte achter ons huis bleek te zijn. En om 11:15 kwamen ineens, heel onverwacht, de zware Amerikaanse bommenwerpers, vliegende forten, statig en groots aandrijven onder massale wolkenpartijen. Boven het terrein gekomen lieten ze hun hele vracht ineens vallen. Een zwarte wolk die dadelijk uiteenwoei, zodat de buitelende en dwarrelende pakken verspreid over het terrein neerkwamen. Het is een wonder dat ze heel blijven, want het is toch altijd nog een smak van zo'n 200 meter hoogte bij een vliegsnelheid van naar schatting 150 km per uur. Het bleken legerpakketten te zijn, grote zwart kartonnen dozen met een ijzeren kruisband eromheen, inhoudende een heel dagrantsoen voor 10 personen. Tot nog toe bleek de inhoud te bestaan uit boter, zout, erwten, suiker, melkpoeder, melk in blik, gedroogde gist, gedroogde eieren en gekookte gedroogde aardappelen. Chocoladetabletten, cornetbeef, kaas in blik, bloem, boterhammenworst, peper, mosterd, gedroogd vlees, groente in blik, ham, sigaretten, kauwgum, koffie en limonadepoeder, scheepsbeschuit, zuurtjes enzovoorts enzovoorts. En in het vervolg zal er ook te land vanuit Brabant over Wageningen 1000 ton per dag met auto's worden aangevoerd. En zelfs de haven van Rotterdam is opengesteld voor kleine schepen die dagelijks 3000 ton kunnen aanvoeren. Voorts komt er ook nog per dag 4000 ton kolen uit het zuiden. Wat is dit toch voor een vreemde, nooit gedroomde oorlogsvoering, waarbij de bezetter goed vindt dat de vijand voedsel aanbrengt voor de burgers via lucht, land en water. Dat moet er toch voor pleiten dat Nederlands grondgebied voor de beslissing van de oorlog militair geen waarde meer heeft. En dat de vijandelijkheden hier vermoedelijk binnen zeer korte tijd gestaakt zullen worden. Zaterdag 5 mei 1945. Gisteravond bracht de radio het ongelooflijke nieuws dat de Duitse troepen in West-Nederland hadden gecapituleerd. Het bericht was nog niet koud of men zag overal mensen op straat rennen om het rond te bazuinen. Niemand mag radio hebben, maar iedereen scheen het gehoord te hebben. Ineens was het volop drukte op straat en niemand trok zich iets aan van de spertijd die om 9 uur ingaat. Overal gejuich en geroep. Troepjes trokken zingend rond, Duitse richtingborden werden afgerukt en de Duitsers achterna gegooid of in de hoogte gestoken met oranje getooid. Hier en daar schoten Duitsers zelfs lichtkogels af. Het Wilhelmus weer klonk overal. En in de stad was het een gejoel en gehos zonder einde. Totdat, tegen 10 uur, andere moffen ons met dreigementen de straat afjoegen. Een nader bericht deelde mede dat de capitulatie hedenochtend om 8 uur van kracht zou worden. Dus stak ieder om 8 uur de vlag uit. Een stadsbeeld dat wij in de 5 jaar dat we hier wonen nog nooit hadden gezien. Duitse soldaten liepen iets wat verlegen en met hun eigen houding geen raad wetend tussen de met oranje getooide menigte rond. Zoetzuur lachend als een boer die kiespijn heeft. Maar de feestroes verdween naarmate het ontstellende bericht meer en meer bekendheid kreeg dat de SS van geen capitulatie wou weten en zou doorvechten. De laatste berichten van vanavond geven echter weer hoop, want het schijnt dat slechts enkele individuele groepen zich niet willen overgeven, hoewel de capitulatie een feit is. In de studio van de KRO was ik bij een vergadering van de voormalige omroepbesturen met hun medewerkers, waarin officieel medegedeeld werd dat de omroepverenigingen tezamen een federatie hadden gevormd en dat zij op onze medewerking volop rekenden. Dit zou dan eindelijk het begin zijn van een heropbouw van de omroep in Nederland. Zondag 6 mei. De Duitsers zullen zich toch allen overgeven. En morgen zal Noord-Nederland door de 1e Canadese divisie worden bezet. Dan zullen we dus eindelijk werkelijk bevrijd zijn. In een semi-officiële bijeenkomst in de KRO-studio werd ons medegedeeld dat zelfstandige uitzendingen op last van het militair gezag niet mochten plaats hebben. Maandag 7 mei. Vanmorgen zijn de Tommies in Hilversum aangekomen. En voor het eerst sinds 4 jaar heb ik weer een reportage kunnen maken op de plaat. En wel van de aankomst der Canadezen. Een uitbundige blijdschap doorstroomde hier bij het zien van deze mannen, die ons eindelijk definitief bevrijden van moffenterreur. Want zolang een Duitser nog een vuurwapen heeft, kan hij het niet laten om ermee te dreigen of er zelfs nu nog gebruik van te maken. En zo lang kun je nog niet vrij uit handelen en spreken. Maar nu zijn we er dan vanaf. Goddank. Woensdag 9 mei 1945. De ene NSB'er naar de andere wordt opgebracht en opgesloten in de NSF. De menigte staat te gnuiven en geeft op hartige wijze uitdrukking aan zijn opgekropt gemoed. Telkens wanneer er weer een paar worden binnengebracht, gaat er een gejoel op. Dat ze door hun bewakers, voor een gedeelte bevrijde politieke gevangenen uit Amersfoort, niet zachtzinnig worden behandeld, spreekt vanzelf. Familie die eten en kleding kon brengen, wordt met de boodschap naar huis gestuurd dat zij zoiets in Amersfoort ook niet nodig hadden. En de meiden die tot grote ergernis van iedereen met Duitsers uitgingen, worden door opgeschoten jongens op straat kaal geknipt en met zwarte verf wordt hun een groot hakenkruis op de kale kop geschilderd. Eindelijk hebben we vandaag ons eerste aandeel gekregen in het door de geallieerde luchtmacht afgeworpen voedsel. Het is weliswaar niet veel, maar toch van harte welkom. Een 1/2 pond boter, 1/2 pond gedroogde eieren, 1 pond smeerkaas en ieder 1 plak chocola. De kinderen 2. Heerlijk. Maar ondanks alles is deze week de moeilijkste wat de voedselpositie betreft. Want we hebben letterlijk niets meer. Geen aardappelen, geen brood, geen melk, niets. De tarwe is op en de rogge eveneens. We weten niet meer waar we het vandaan moeten halen. Maar vrijdag schijnt een nieuwe rantsoenering in te gaan die voor ons doen gouden bergen belooft. Een staaltje van gemeenschapszin ondervonden we deze dagen toen ons blokhoofd ons rogge en erwten kwam brengen met de boodschap op last van de Nederlandse regering. Hij had namelijk gehoord dat wij aan de grond zaten. En de regering had aangespoord om te delen wie nog iets te delen had, want aan de voedselnood zou nu in de kortste tijd een einde komen. Zaterdag 12 mei. In de oorlog hebben we nog nooit zoveel oorlogsbedrijvigheid gezien in onze onmiddellijke omgeving als nu de Tommies er zijn. In Hilversum hebben ze hun hoofdkwartieren gevestigd en wij zitten rondom in de militaire wagens en radiostations. Ze hebben hun tenten opgeslagen op het vrije veld achter ons huis en op de grasperken op de Simons-de-Vinweg. Wat zijn het een leuke, joviale en gulle kerels die van alles bij zich hebben en er gretig van uitdelen. Twee Tommies hebben hun tent schuin achter ons huis staan en schijnen van plan te zijn om bij ons hun pied-à-terre te zoeken. We kregen thee, melk, suiker en sigaretten van hen. En vandaag een straatbezem die we al lang niet meer bezaten. Een dronk whisky, witte brood met boter en zo zal het wel doorgaan naarmate ze hier meer thuis raken. Zulke buren zijn zo gek nog niet, als het tenminste niet te lang duurt. En je kunt je Engels eindelijk weer eens wat ophalen. Maandag 14 mei. Gisteren is een van onze Tommies, Dave, op en neer geweest naar moeder in Nijmegen. We gaven hem een brief mee en van thuis kreeg hij brieven mee terug. En een groot pakket. Wat een opluchting dat we nu eindelijk definitief de zekerheid kregen over de toestand thuis. Alles was goed en gezond en de verrassingen in het pak vormden vermoedelijk een afspiegeling van de materiële welvaart in het gebied dat 8 maanden eerder bevrijd was dan wij. Er zat van alles in: ham, koffie, thee, zalm in blik, haring in blik, zout, zeep, tandpasta, jam, brood, stampot in blik, vet. En dan een serie door moeder in de winter gebreide broekjes en sokjes voor de kinderen. En een jurkje voor Annetje. Kortom, van alles wat we heel hard nodig hadden of heel goed konden gebruiken. Wat ziet de toekomst er ineens veel rooskleuriger uit. Dinsdag 15 mei. Weer nieuws van thuis. Een van de 5 Britten, die bij moeder 5 maanden lang zijn ingekwartierd, kwam ons opzoeken om de groeten te doen en een heleboel aardige bijzonderheden te vertellen. Binnenkort gaat hij weer terug en zal dan een brief van ons kunnen meenemen. Een vlottere communicatie met Nijmegen hadden we ons niet kunnen voorstellen dan door tussenkomst van de geallieerden. Donderdag 24 mei. Via het Rode Kruis het eerste bericht van vader en Charles ontvangen dat zij het goed maken en geen verdere oorlogsschade hebben opgelopen. Dus voor zover de familieberichten van weerskanten betreft zijn alle er goed doorheen gekomen. Deo gratias. Zaterdag 26 mei. De bevrijdingsroes is nu een beetje geluwd. De rumoerige, amusante bezoeken van joviaal luidruchtige Canadezen zo ongeveer voorbij en wij beginnen tot rust te komen. Het voedselprobleem is op de achtergrond gedrongen, want honger zullen we niet meer hebben. Langzamerhand komt de voedselvoorziening weer op gang en we krijgen steeds maar weer levensmiddelen in blik en in plaats van brood, biscuit. In enorme hoeveelheden, slopenvol. Van thuis kregen we weer een pakket met verrassingen. Uit Limburg van Tines ex-collega Bemeltje 5 grote broden. Van Boelaars uit Nijmegen een pak heerlijkheden en een half mut aardappelen. Kortom, van een probleem is er geen sprake meer. En ook het eten van de centrale keuken is voortreffelijk. Al is het dan weer iedere dag erwtensoep. Wanneer je door het dorp fietst, kun je iedere 2 minuten afstappen om een of andere bekendmaking te lezen. Die vertelt dat er op de bon zoveel daar en daar vlees of vis of groente of iets anders te krijgen is. Maar gelukkig zal de belangstelling voor het zuiver materiële nu plaatsmaken voor het geestelijke. En daarmee beginnen we van dierlijk wezen weer mens te worden. Met hogere aspiraties dan alleen het eeuwige hoe kom ik aan eten. De omroep ligt nog steeds stil. Er is nog oneenigheid tussen vertrouwensmannen, militair gezag, herreizend Nederland, ministeries enzovoorts enzovoorts. Met dat al gaan kostbare dagen voorbij, om niet te spreken van historische gebeurtenissen die nooit meer terugkomen. Dinsdag 29 mei. Ons vredeskindje is geboren. Vanochtend om 11:30. Een dochter. Maria Elisabeth Antoinette. De 3 broertjes hebben een zusje gekregen. De jongens hebben op elkaar geleken als 3 druppels water. Maar onze Marielle is volkomen anders. Ze is ook de grootste en woog 6 pond en 2 ons. Ze heeft alleen ook lang zwart haar, net als de anderen toen ze ter wereld kwamen. Dus ook deze gebeurtenis, die we maandenlang met zoveel bezorgdheid tegemoet hebben gezien, is voorbij. En wel op de denkbaar rustigste manier. Namelijk thuis, in vredestijd, met een dokter, met een verpleegster, In de ochtend, dus niet 's nachts bij kaarslicht. Vrij van alle voedselzorgen. Ikzelf niet in Duitsland. Niet onder artilleriegedreun. Niet in de schuilkelder. Niet op de vlucht. Niet in de ellende van hongersnood. Niet zonder hulp. En zo kan ik nog wel doorgaan om alles op te sommen waarvoor we bang geweest zijn. Wel heb ik altijd, soms tegen beter weten in, volgehouden dat Tine een prachtig kraambed zou krijgen. Maar wie ons een maand geleden voorspeld had dat zij vandaag wittebrood zou hebben met volop boter, kaas, ham, spek, eieren, chocola, koffie, thee, worstjes, kalfslapjes, die zouden we voor gek hebben verklaard.
U hoorde Winfried Povel, die het oorlogsdagboek las van zijn vader, Leon Povel.